hebben onze serie in Spreuken afgerond. En ik wil een aantal preken, minimaal twee. Misschien dat het nog een derde en misschien nog meer gaat voortbrengen. Maar ik wil een aantal preken brengen op een heel... Op echt een basisniveau van de Bijbel. Want als je je Bijbel opendoet, dan zie je daar in die Bijbel twee gedeeltes. En ik heb hier even opengeslagen naar Matteüs, hoofdstuk 1. En als ik dan één bladzijde terugga, dan staat hier in mijn Bijbel het Nieuwe Testament. En ongeveer twee derde, bijna drie kwart van het eerste gedeelte van mijn Bijbel is dus Oude Testament. En de rest is Nieuwe Testament. Waarom noemen wij het Oude Testament en het Nieuwe Testament? Waarom zijn er twee gedeeltes in onze Bijbel? Het Oude Testament heeft 39 boekjes, sommige wat langer, sommige wat korter, van allerlei verschillende genres, literatuursoorten. Soms zie je daar poëzie, soms zie je daar wijsheidsliteratuur, soms zie je daar geschiedenis. En zo komen we verschillende soorten literatuur tegen, 929 hoofdstukken totaal. En dan kom je bij Matteüs hoofdstuk 1 en dan staat er het Nieuwe Testament. En dan komen er nog 27 boekjes, ofwel 260 hoofdstukken. Waarom noemen we het Oude en het Nieuwe Testament? Ik denk dat de meesten van ons wel begrijpen dat het Nieuwe Testament begint met het leven van de Heer Jezus. En alles wat voor de Heer Jezus geschreven werd, dat noemen we Oude Testament. Er zit trouwens ook 400 jaar tussen het laatste boekje wat in het Oud-Testamentische gedeelte geschreven is en Matteüs hoofdstuk 1, de komst van de Heer Jezus. 400 jaar stilte van God. Nou, dat woord testament, dat is een ander woord voor het woord verbond. En nu zijn er in de Bijbel meerdere verbonden. En ik wil dus gaan lezen uit Hebreeën hoofdstuk 8. Een gedeelte dat gaat over het oude verbond, dat overgaat in het nieuwe verbond. En ik heb de woorden, het woord verbond heb ik daar ook telkens rood gekleurd. Gewoon zodat je kan zien hoe vaak dat woord voorkomt in dat Bijbelgedeelte. Dat is trouwens ook een van de Bijbelstudiemethodes die je zou kunnen hanteren als je zelf een gedeelte uit de Bijbel wil gaan bestuderen. Ga eens kijken welk woord wordt er veel genoemd. Nou, dan heb je al een beetje het thema, de kern van zo'n Bijbelgedeelte. En als je dus ziet, gewoon als je laat je ogen er even overheen gaan, over die Bijbeltekst, dan zie je keer op keer, bijna in elk vers, zie je daar het woord verbond voorkomen. En dan als je bij de volgende gaat kijken, de volgende aantal versen, dan zie je dat nog een keer, twee keer voorkomen. Dus dat geeft ons al een clue dat de schrijver, en we weten trouwens niet met zekerheid wie de Hebreeënbrief geschreven heeft. Persoonlijk is mijn overtuiging dat Paulus daar in ieder geval wel zijn vingerafdrukken op heeft gezet, als hij niet zelf degene was die met pen in hand deze woorden geschreven heeft. Maar het woord verbond is het hoofdthema. En de Hebreeënbrief is geschreven aan mensen die een Joodse achtergrond hebben, die dus ook in het Oude Testament zijn grootgebracht, die de Heer Jezus hebben gevonden, hun geloof in de Heer Jezus geplaatst hebben, maar op een gegeven moment in verleiding komen om terug te gaan naar het oude. Naar de oude leefwijze, de oude godsdienst, in plaats van het christelijke leven dat vervuld wordt, het Oude Testament dat vervuld wordt in de Heer Jezus. In het Nieuwe Verbond. En Hebreeën 8 gaat over het feit, het hele boek vergelijkt eigenlijk Jezus en zijn bediening en zijn karakter en zijn eigenschappen, zijn goddelijkheid, met alle zaken in het Oude Testament. Bijvoorbeeld in Hebreeën 8 is vooral het thema aan bod waarin de schrijver zegt dat Jezus als hoge priester eigenlijk een veel betere priester is dan de priesters in het Oude Testament. Dus waarom zou je teruggaan naar het oud-testamentische priesterstelsel als je de Heer Jezus hebt, die zoveel beter is? En dat is eigenlijk de context van Hebreeën hoofdstuk 8. En daar zegt de schrijver, nu heeft hij, dat is de Heer Jezus, een zoveel voortreffelijke bediening ontvangen, zoals hij ook van een beter verbond middelaar is. Een verbond dat in betere beloften is vastgelegd. Immers, als dat eerste verbond, het oude verbond, zouden we kunnen zeggen, onberispelijk geweest was, zou er voor een tweede geen plaats zijn gezocht. Met andere woorden, als dat verbond goed genoeg was, dan had God niet een nieuw verbond ingesteld. Want hen berispend, het volk van Israël, dat verbond verbroken had, zegt hij tegen hen, zie de dagen komen, spreekt de Heere, en nu wordt geciteerd uit Jeremia, hoofdstuk 33, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Niet overeenkomstig het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb, op de dag toen ik hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte uit te leiden, want zij bleven niet in mijn verbond. En ik heb geen acht meer op hen geslagen, zegt de Heere. Want dit is het verbond dat ik met het huis van Israël sluiten zal. Na die dagen, zegt de Heere, ik zal mijn wetten in hun verstand geven. En ik zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. En zij zullen beslist niet ieder zijn naaste en ieder zijn broeder onderwijzen en zeggen, ken de Heere. Want zij zullen alle mij kennen, van klein tot groot onder hen. Want ik zal wat hun ongerechtigheden betreft genadig zijn. En aan hun zonde en hun wetteloos gedrag beslist niet meer denken. Als hij spreekt van een nieuw verbond, het citaat is nu afgelopen, dus nu terug naar de schrijver in vers 13. Als hij spreekt van een nieuw verbond, heeft hij daarmee het eerste voor verouderd verklaard. En wat oud is, verklaard, en wat verouderd, staat op het punt te verdwijnen. Even tot zover de lezing uit Hebreeën, hoofdstuk 8. We gaan het hebben over leven onder het oude verbond. Eigenlijk is dit niet meer zo relevant voor ons, want wij leven onder het nieuwe verbond. Het oude verbond, dat hebben we net gelezen, staat op het punt te verdwijnen. Dit is op weg naar buiten, op weg de kliko in, zouden we kunnen zeggen. God heeft het vervangen met een nieuw verbond. Waarom moeten wij dan een preek hebben over het oude verbond, als het eigenlijk niet meer voor ons relevant is, als het vervangen is omdat het niet voldoende was? Waarom moeten wij het gaan hebben over het oude verbond? Antwoord, zodat wij kunnen inzien hoe goed wij het hebben in het nieuwe verbond. Zodat wij kunnen inzien hoe voortreffelijk de Heer Jezus Christus voor ons is. En ook, en hier zal de toepassing aan het einde van de preek naartoe gaan, omdat wij net als de lezers in Hebreeën ook een neiging in ons hart hebben naar wetticisme. Naar het leven uit regels. Dat ons geloof en onze godsdienst eigenlijk neerkomt op een lijstje van bepaalde do's en bepaalde don'ts. Bepaalde dingen die je moet doen en bepaalde dingen die je niet meer mag doen. En heel veel van de wereld kijkt naar het christendom en voor hen is dat eigenlijk de kern van de zaak. Als je christen wordt, dan doe je bepaalde dingen niet meer en dan ga je bepaalde andere dingen wel doen. En dat is, als je zo denkt over het geloof, als je zo denkt over de ware godsdienst, dan heb je eigenlijk de plank misgeslagen. En we gaan dus eerst het oude verbond schetsen en ons daarvan ook wegduwen richting leven met God in relatie met Hem onder een nieuw verbond. En de komende preek, dus de volgende preek, die zal dan inhaken op wat is dat nieuwe verbond, hoe werkt dat in ons leven. Ik heb 3 punten. En boven zie je al een beetje de stelling, de kern van de zaak. Als je de hele preek moet samenvatten in 1 zin, dan is dit het. Het oude verbond is Gods genadevolle voorziening om ons tot Christus te brengen. Daar gaan we naartoe. Dus we gaan kijken, wat is de aard van het oude verbond? We gaan ook benadrukken dat het oude verbond goed was. Want het is nu, het is ook, ja, we kunnen ook geneigd zijn de andere kant op. De ene kant is dat je geneigd bent om weer in het wetticisme te gaan. De andere neiging is de andere greppel, zeg maar. De andere kant van het paard waar je vanaf valt. En dat is dat we totaal helemaal het Oude Testament verbannen en helemaal niks met het Oude Testament meer te maken willen hebben, omdat we eigenlijk helemaal niet zien hoe het enig nut voor ons heeft vandaag. Het heeft zeker ook nut en het is ook goed. En ten derde gaan we kijken naar het doel van het Oude Verbond. Waarom heeft God dit verbond ingesteld? Dus laten we beginnen met wat is nou dat oude verbond? Nou, ik heb het al een klein beetje gezegd. Een verbond is een bepaalde formele bindende relatie tussen twee personen of twee partijen. En die centreert rondom een belofte. We kennen dat natuurlijk heel goed. Afgelopen maand, 2 maanden geleden, een paar maanden geleden hebben wij hier een bruiloft gehad. En toen stond er een jonge man en een jonge dame en die hebben elkaar het ja-woord gegeven. Dat was een formele, bindende relatie die zij aangegaan zijn. Met als kern van de zaak dat zij elkaar een belofte gedaan hebben. En we spreken van het huwelijk als een verbond. Nou, dat is wat God met mensen doet. Hij gaat een relatie aan en dat doet hij op basis van een formele, bindende relatie met een belofte daarbij. En soms is hij degene die een belofte doet en wordt er niks van ons verwacht. En soms zijn allebei de partijen, die hebben bepaalde verplichtingen naar elkaar. Dus je zou kunnen zeggen, soms spreken we over een eenzijdig verbond en anderzijds misschien een tweezijdig verbond. Een huwelijk, menselijk huwelijk, is natuurlijk een tweezijdig verbond. We verwachten van de bruid en de bruidegom dat ze allebei trouw zijn aan elkaar, dat ze elkaar lief hebben, dat ze ja, voor elkaar zorgen enzovoorts. Wat dacht jij ervan als je bij een huwelijk zat en het was alleen de bruid die een trouwgelofte moest doen en die moest trouw blijven aan haar man. En van de man werd helemaal niks verwacht. Die mocht doen wat hij wilde. Die had geen verantwoordelijkheden richting zijn vrouw. Die mocht gewoon met iedere willekeurige vrouw een avontuurtje aangaan enzovoorts. Dat zou natuurlijk een schokker zijn. Hè? Een schokkend feit dat we van de ene iets verwachten, maar de ander die heeft totaal geen verantwoordelijkheden. Nou, soms in de Bijbel heb je dus een verbond waar alleen één partij verplichtingen heeft. En dat er geen voorwaarden zijn waaraan de andere partij moet voldoen. Nou, in de Bijbel zie je dus meerdere verbonden. En die vormen eigenlijk de rode draad door het verhaal heen. Als je als kind opgroeit en je leest de kinderbijbel, dan staan er natuurlijk allerlei mooie verhalen die je tegenkomt. Maar als kind zijnde zie je niet echt dat er een rode draad door de Bijbel heen loopt. Van A tot Z, van Alpha tot Omega, van Genesis tot Openbaring. En als je dat op een gegeven moment doorkrijgt, dat alle verhalen verbonden zijn en dat er thema's door de verhalen heen lopen en dat er Bijbelboeken aan elkaar verbonden zijn en die elkaar uitleggen en elkaar uitbreiden, dan gaat er een wereld voor je open. dan zie je de hele Bijbel als één groot verhaal dat eer brengt aan God. En God doet dat ook door middel van verbonden. En dat begint heel klein en het lijkt misschien niet zo indrukwekkend, maar naarmate je dat thema, dat verbond, die belofte van God gaat traceren door de Bijbel van boek tot boek en van oud naar Nieuwe Testament, dan zie je dat ja, alles past. Het is één grote puzzel die precies op elkaar aansluit. En alles komt samen, al die losse draadjes door de Bijbel heen, die komen allemaal samen. Eigenlijk het boek Openbaring, daar zie je alle draden van thema's van de hele Bijbel samenkomen in één groot, mooi crescendo. En dan sta je met je mond open en zeg je, wauw. Meer dan 40 mensen hebben bijgedragen om dit boek te schrijven. En ze vertellen allemaal eenduidig één verhaal met één rode draad door alles heen. Wat is God goed? Het begint allemaal met een verbond met Noach in Genesis 8 en 9. God belooft eigenlijk dat hij de schepping zal sparen, de mensheid zal sparen, niet de mens weer zal vernietigen. Op deze manier door een watervloed. En we zouden kunnen zeggen dat is een verbond van algemene genade. God doet een belofte aan zijn hele schepping. Gelovig en ongelovig. En zelfs de dieren worden erbij benoemd. Dan komen we in Genesis 12. En dan zien we een serie van ontmoetingen die Abraham heeft met God. Waarin God een verbond met Abraham sluit. Dat hij Abraham tot een volk zal maken. En dat door dat volk dat hij de wereld gaat zegenen. Dat wordt allemaal uitgewerkt natuurlijk in de Heer Jezus, de verre nakomeling van Abraham die de wereld zegent, geestelijk de deur openzet van de genade van God. Dan zien we in Exodus 19 en 20 de 10 geboden. God ontmoet Israël op die berg Sinaï met donder en bliksem en indrukwekkende taferelen. Panorama's, de berg staat in vuur en vlam en is omringd met zware rookwolken. En God verschijnt daar en spreekt hoorbaar vanuit de hemel de 10 geboden en sluit een verbond met dit volk. Dat volk dat hij uit Egypte haalt. In Deuteronomium 29 zie je dat God nog eens een keer dit verbond vernieuwt of je zou kunnen zeggen enigszins uitbreidt. Omdat ze op het punt staan het nieuwe, het beloofde land in te gaan. Dan zien we een verbond met David. David die na de verwerping van Saul koning wordt over Israël. En God vertelt David, er zal altijd één van jouw nakomelingen op de troon zitten. Jouw familielijn zal altijd koning blijven over Israël. Zolang er iemand op de troon zit, zal het iemand van jouw lijn zijn. En dat wordt natuurlijk vervuld als de Heer Jezus aan het eind van de menselijke geschiedenis daadwerkelijk op de troon van David gaat zitten in een 1000-jarig rijk. En Jezus vervult hier de belofte die in 2 Samuel hoofdstuk 7 aan David gedaan is. Maar er komt ook een nieuw verbond. Dat lezen we al in Jeremia 33. En dat wordt aangehaald in Hebreeën 8, wat we net gelezen hebben. Dat nieuwe verbond, dat staat dus in verhouding met dat derde verbond. Het verbond met Israël in de Sinaï. Dat hebben we ook gelezen. In Hebreeën 8 wordt het duidelijk dat het oude verbond, wat vervangen wordt door het nieuwe verbond, dat verbond is van de 10 geboden. We lezen in Exodus hoofdstuk, sorry, ik moet nog één ding benoemen. En dat is dat dit verbond, het oude verbond, het enige verbond is waar God bepaalde verwachtingen heeft, voorwaarden heeft. Waar er duidelijk sprake is van een tweezijdig verbond. Kijk eens eventjes naar Genesis hoofdstuk 19. We zien dat Israël aan de voet van de Sinaï kampeert. En vers 3, Mozes gaat de berg op En de Heere riep tot hem vanaf de berg, zo moet u tegen het huis van Jacob zeggen en de Israëlieten verkondigen. U hebt zelf gezien wat ik met de Egyptenaren gedaan heb en hoe ik u op arends vleugels gedragen heb en, bij mij gebracht heb. Nu dan, als, zie je dat woordje als? Dat betekent dat dit verbond een voorwaardelijk verbond is. Als jullie dit doen, dan doe ik dat. Als u nauwgezet mijn stem gehoorzaamt en mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken mijn persoonlijk eigendom zijn. En wat gaat er nou gebeuren als dat niet gebeurt? Als Israël niet de stem van God gehoorzaamt? Nou, daar komen we straks even op. God geeft op dat moment twee stenen tafelen. En met zijn eigen vinger schrijft hij wat wij kennen als de 10 geboden. Een hele goede samenvatting, een beknopte samenvatting van het oude verbond. Geen andere goden, geen beelden waarvoor wij buigen, de naam van de Heere niet misbruiken, de Sabbat heiligen, uw vader en uw moeder eren, niet doodslaan, niet echtbreken, niet stelen, geen vals getuigenis spreken en niet begeren wat van een ander is. Dat zijn een hele beknopte samenvatting van wat uiteindelijk een stuk of 613 wetten zijn die in het Oude Testament, in het Oude Verbond, allemaal samengebracht worden. En die regels die lopen uiteen tot elk aspect van het leven. Geloofsregels, hoe je God moet aanbidden. Regels voor het omgaan met je naaste. Regels voor hoe je je akkerbouw en je veeteelt indeelt. Regels voor hoe je je dieren behandelt. Regels voor wat je wel en niet mag eten. En zelfs regels voor hoe je je moet kleden en welke haarstijlen acceptabel zijn. Regels voor hoe je oorlog voert, regels voor seksualiteit, regels voor als je in aanraking komt met lichaamsvocht of een dood lichaam, regels voor als je ziek bent, als je uitslag krijgt, regels voor het brengen van offers, regels voor het vieren van religieuze feesten, regels voor het waarborgen van recht en het zorgen voor de allerarmsten, en zo gaat het maar door. Werkelijk alles in het leven wordt bepaald door God. Hij heeft daar een mening over. Hij ziet daar hij heeft daar een voorkeur in en zelfs hij maakt er een regel van. Elk aspect van jouw leven werd bepaald, werd beïnvloed door dit oude verbond. En als je nauwlettend wandelde in die geboden van God, dan ging het goed met je. Dan ging het goed met het land. Dan ging het goed met de oogst. Dan ging het goed met je kinderen. Dan werd je vruchtbaar. Dan ging het goed met je. Dan gaf de Heere jou rijke oogsten. En als je niet nauwlettend de Heere gehoorzaamde, dan zei God, dan gaat het slecht met je. Dan zouden er vijanden komen, die zullen jullie beroven, die zullen jullie plunderen. En ze zullen jullie zelfs uit het land halen wat ik jullie gegeven heb. Dat land dat vloeit met melk en honing. En van Mozes kregen ze de opdracht dat als ze het beloofde land binnengingen, dat er twee bergen waren, direct bij binnenkomst. En de zes van de stammen die moesten op de ene berg staan en zes van de stammen die moesten op de andere berg staan. En dan werden de vloeken en de zegeningen die werden voorgelezen. En als je zo handelt, dan zal God jou zegenen. En dan riepen alle mensen op die ene berg, amen, zo is het, wij geloven dat. En als je dit doet, als je Gods verbond breekt, dan zal het slecht met je gaan. Dan krijg je de vloek. En dan riep de andere kant, amen. En dan ging het heen en weer. En zo werd een vloek en een zegen. Telkens afwisselend gelezen. En de mensen die moesten getuigen, die moesten beamen, die moesten beleiden. Zo is het. Als wij gehoorzaam zijn, dan houdt God zich aan zijn belofte. Maar als wij ongehoorzaam zijn, dan hoeft God zich niet aan zijn belofte te houden. Het waren een voorwaardelijke belofte. En dat ging natuurlijk heel vaak fout. Sterker nog, er was niet één mens in het hele oude testamentische systeem die dat volmaakt volhield. Iedereen was een verbondsbreker. Zoals ook wij allemaal verbondsbrekers zijn. Wij maken ons allemaal waarschijnlijk dagelijks schuldig aan verbondsbreuk, trouwbreuk aan onze God. Betekende dat het einde was? Gelukkig niet. Want God, samen met die wetten die hij in het oude verbond had opgetekend, maakte provisie voor verzoening. Dat was in eerste instantie, toen het volk in de wildernis kampeerde, was dat een tent. Een mobiele tempel. Eentje die je makkelijk kon afbreken en kon verplaatsen, want men ging van plek naar plek door de woestijn. En als je dus trouwbreuk had gepleegd, dan ging je met een diertje naar die tempel, naar die tabernakel. En daar moest je dat diertje slachten. En ging dat diertje op een altaar en werd dat verbrand. Niet alle offers waren verzoenoffers, er waren ook feestelijke offers. En die offers, daar werd alleen een klein gedeelte van het diertje werd op het altaar gelegd. En het andere deel, het vlees, wat goed vlees was, werd gebruikt om een feestmaaltijd te eten voor het aangezicht van de Heer. Maar een offer dat de zonde bedekte, dat was een offer dat veelal, grotendeels en soms helemaal op het altaar verbrand werd. En dat was een pijnlijke herinnering, reminder, dat er iemand doodging voor jou. Dat er iemand jouw plaats nam, omdat jij een verbondsbreker was. En de vloek die daarbij hoorde, eigenlijk op jou kwam te rusten. En uiteindelijk ook de doodstraf op jou rusten. Maakte God provisie dat er een diertje in jouw plek, in jouw plaats kon sterven. Hoe vaak zou jij nog zondigen? Als jij elke keer iets kostbaars van jezelf in het openbaar moest gaan offeren voor het aangezicht van de Heer en het aangezicht van zijn priesters. Nee, je dacht nog een keer goed na voordat je er bewust voor koos om zijn wet te breken. Nu kunnen we zeggen, ja, wat een verschrikkelijk systeem was dat. En in zekere zin was het ook verschrikkelijk. Het was, de tempel van God was een slachthuis, daar kwam het op neer. De geur van bloed hing overal rondom die plek. En de geur van verbrandend vlees. En toch is dit ook een genadevolle voorziening. Het is God die een plaatsvervanger schenkt, zodat zijn volk mag blijven leven. Want God, alhoewel wij vaak in onze maatschappij dit beeld hebben, och, ja, God vergeeft toch, dat is toch zijn job, dat is toch zijn taak, zijn verantwoordelijkheid in het universum. Maar vergeving is duur. Vergeving is niet vanzelfsprekend. Vergeving is niet iets gewoon onder het vloerkleed wegvegen. Er is onrecht gedaan en dat vereist dat er verzoening plaatsvindt. Nee, de wet is goed. Het oude verbond was goed. Het was een genadevolle voorziening. Maar het was wel een tijdelijke voorziening, maar het was een goede voorziening. En die wet is een goede wet. Het is een wet die rechtvaardigheid handhaaft en barmhartigheid. Die mensen opriep om hun naaste lief te hebben, om eerlijk te zijn tegenover anderen. Om ze niet te belazeren. Om de waarheid te vertellen. Om de allerarmste en de meest kwetsbare in bescherming te nemen. Het was een goede wet. Romeinen 7 zegt het ook. De wet is heilig. Het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. We lezen ook in Romeinen 7. Eerder is de wet zonde, volstrekt niet. Ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen dan door de wet. De wet heeft een onderwijzende functie. Het laat ons weten wie God is, dat Hij heilig is. Dat Hij dingen niet zomaar door de vingers kan zien. Dat gerechtigheid gehandhaafd moet worden. Ja, de wet is goed, zegt 1 Timotheus 1 vers 8. Maar de wet was inderdaad tijdelijk. En nu komen we bij ons derde punt en hier ligt, denk ik, ook wel de zoetigheid. Want God heeft het oude verbond geschonken, gegeven, ingesteld met een doel. We hebben net al gezien, het heeft een onderwijzende functie. Het laat ons zien dat wij zondaars zijn. En ik heb ook geleerd dat dat niet vanzelfsprekend is. Dat mensen inzien dat zij zondig zijn. Je hoeft niet heel lang op straat te evangeliseren om erachter te komen dat mensen eigenlijk best wel een hoge dunk van zichzelf hebben. Ik ben eigenlijk best wel een goed mens. Er is wel eens een keer een peiling geweest, gewoon onder de normale mensen, om een inschatting te geven. En dan kregen ze een rijtje van allerlei personen. Een inschatting te geven, hoe zeker ben jij dat die persoon nu in de hemel is? En dat begon natuurlijk met een Adolf Hitler en allerlei schurken, zeg maar, uit de geschiedenis. En uiteindelijk kwam het dan bij moeder Teresa. En de laatste vraag was, en hoe zeker bent u dat u in de hemel komt? En weet je wie het hoogste scoorde in die peiling? Altijd de persoon zelf. De mensen waren het meest zeker van zichzelf, boven zelfs moeder Teresa en alle goeddoeners van deze aarde, dat zij in de hemel komen. Het bewustzijn dat wij zondaren zijn, is verwaterd. We hebben de lat zo laag getrokken van wat goedheid is en wat zonde is, dat wij totaal ons zondebesef verloren hebben. En een van de dingen die het oude verbond voor ogen had, was om ons het inzicht te geven dat wij een verlosser nodig hebben. Dat wij vergeving nodig hebben. Want als jij niet inziet dat jij een zondig mens bent, dan zul je nooit naar de Heer Jezus gaan om die vergeving te vragen. Ons geweten is zo ongevoelig geworden in onze maatschappij. We zijn zo progressief in ons denken geworden dat wij de vreze des Heren verloren hebben en dat wij ons zondebesef verloren hebben. Misschien ken je de evangelisatievideo's van Ray Comfort. Dat is een Amerikaanse evangelist die gewoon op straat met een camera rondgaat en mensen vragen stelt. En hoe hij evangeliseert is, hij begint altijd met vragen, heb je wel eens iets gestolen? Heb je wel eens met begeerte gekeken of overspel gepleegd? Hij gaat gewoon de 10 geboden langs en hij vraagt mensen gewoon of ze die wel eens gebroken hebben in hun leven. En hij krijgt iedereen wel eigenlijk, misschien niet iedereen, maar de meeste mensen krijgt hij wel over de streep uiteindelijk om in te zien, ja weet je, ik heb Gods geboden verbroken. Maar soms kost dat wel even wat moeite om mensen tot dat inzicht te brengen. En dat is wel nodig, want als je niet ziet dat je vergeving nodig hebt, dan zul je nooit zien dat je de Heer Jezus nodig hebt. Dus een van de belangrijkste doelen van het oude verbond is om de vinger op de zere plek van ons hart te leggen en zeggen, jongen, jij bent behoeftig. Want we hebben het eerder gezongen in deze dienst. Hoe kom jij van zonde vrij? Hoe kom je van zonde vrij? Waar in het universum krijg jij echte vergeving en reiniging van je binnenste voor de zonde die jij gedaan hebt? Zoveel mensen lopen rond met schuldgevoelens omdat ze ergens in hun verleden een hele duistere daad gedaan hebben. Hoe kom je daarvan af? Hoe kom je af van dat schuldgevoel dat telkens aan je hart knaagt? Omdat jij weet, ook al weet niemand anders wat jij gedaan hebt, jij weet het. En jouw geweten klaagt jou aan. Waar ga je naartoe? Is er rust voor mensen die overladen zijn met schuld? En het antwoord is ja. Jezus Christus. Want het oude verbond, de wet, de 10 geboden, dat is niet de manier om in de hemel te komen. Ik kan dit niet genoeg benadrukken. De 10 geboden is geen 10 treden waarop wij klimmen om in de hemel te komen. De 10 geboden zijn 10 wetten, 10 bewijzen, 10 latten die aantonen dat wij nooit door wetgeving en het naleven van de regels in de hemel komen. Het is geen manier om in de hemel te komen. Het is om te laten zien dat je op die manier de hemel nooit zult kunnen bereiken. En die wet, dat is een schaduw. Colossenzen 2, deze zaken. En nu heet het over oud-testamentische gegevens. Onderdelen, elementen van het oude verbond. Feestdagen, nieuwe manen, sabbatten. Deze zaken zijn een schaduw. Het is alsof vanuit de eeuwige toekomst een fel licht op de Heer Jezus schijnt. En dat de schaduw van de Heer Jezus in de bladzijden van het Oude Testament te lezen zijn. We zien een silhouet. We zien de genade van God die er aankomt in de persoon van de Heer Jezus. En alles in het oude verbond, inclusief die offeringen, die offers die gebracht werden, die kijken allemaal uit en die komen allemaal samen. Die worden allemaal vervuld in die ene persoon, de Heer Jezus Christus, de hoop van de volken. In Hem vinden wij ware verlossing, ware vergeving en reiniging van hart. Hebreeën hoofdstuk 10. Want de wet die slechts een schaduw heeft van de toekomstige heilsgoederen en niet het wezen van de dingen zelf, kan nooit met dezelfde offers die zij jaar in, jaar uit ononderbroken brengen, hen die naderen tot volmaaktheid brengen. De wet heeft geen heiligingsvermogen. De wet geeft jou geen kracht om te leven zoals God het wil. Het geeft jou alleen maar de standaard. Maar niet de kracht. Niet het bewerken. Er is niets zo deprimerend als leven onder het oude verbond zonder dat je weet dat dat enkel de schaduw is van dingen die komen gaan. Want de wet werd gegeven door Mozes, maar de genade komt door Jezus Christus. Lieve mensen, wij komen niet in de hemel door goede werken. Goede werken zijn belangrijk. Een goed leven leiden is zeker belangrijk, maar het is niet de voorwaarde. Het is niet op basis van die goede werken dat God ons accepteert. Het is omdat wij in Christus vergeven zijn. Daarom doen wij goede werken. Ze vloeien voort uit wat God in ons bewerkt heeft. Het nieuwe verbond is het totale omgekeerde van het oude verbond. En dus lezen we in Galaten hoofdstuk 3. Zo dan is de wet, het Oude Testament, al die 613 wetten, die zijn onze leermeester geweest. Tot Christus. De wet zegt dit, ik ben een doodlopend eind. Ga het andere pad op. Het pad van de genade, het pad van de Heer Jezus. Er is iemand die wel verlossing kan schenken. Het is Christus Jezus. Hij die de wet vervuld heeft, volmaakt heeft nageleefd als enige persoon die ooit geleefd heeft. Hij heeft de wet vervuld en biedt ons een hele andere manier van redding aan. Niet een redding waarin wij moeten presteren, een tweezijdig verbond waar alles van ons afhangt. Als jullie puntje puntje, dan puntje puntje. Als je een goed mens bent, dan kom je in de hemel. Dat is oud-testamentisch denken. Dat is denken in oud-testamentische begrippen. Het Nieuwe Testament leert ons enkel door geloof, vertrouwen op dat ene volmaakte offer. Jezus Christus, dat plaatsvervangend offer, wat geofferd was als dat vlekkeloze, smetteloze lam voor de zonde van de wereld. Jezus Christus, het volmaakte offer voor iedereen die gelooft. Zodat er niet meer nodig is dat we dat hele offersysteem van het Oude Testament nog gebruiken. Sterker nog, in het jaar 70 na Christus zijn de Romeinen Jeruzalem binnengekomen en hebben eigenlijk per ongeluk, maar in Gods ogen al voorspeld, hebben de tempel die daar de offerdienst in stand hield, die hebben ze verbrand. En sinds het jaar 70 na Christus is er nooit meer een offerdienst geweest in Israël. Was ook niet nodig. Het was Gods manier om te zeggen dat ene volmaakte offer voor de hele mensheid is volbracht. Wij hoeven enkel in hem te vertrouwen.